Beweerde iemand eigenlijk wel dat Messias God was? De meeste lezers van de schrift benaderen het goddelijk getuigenis met een stevig gevestigd stel veronderstellingen. Ze zijn zich niet bewust van het feit dat veel van hun opvattingen over Jezus afgeleid zijn van theologische systemen bedacht door buitenbijbelse schrijvers. Op deze manier stemmen zij redelijk in met een grote hoeveelheid aan tradities, terwijl ze beweren en geloven dat de Bijbel hun enige autoriteit is. De cruciale vraag die we moeten beantwoorden is: op welke basis deden Jezus en de vroege gemeente de beweringen dat Jezus inderdaad de beloofde Messias was? Het antwoord is duidelijk. Het werd op basis van de stelling gedaan dat hij de volmaakte rol vervulde die het Oude Testament vooraf over hem voorzegde. Het moest worden aangetoond dat hij de kenmerken had die in de Hebreeuwse profetie voor de Messias waren vastgelegd. Matthäus verheugt zich dan ook in het bijzonder in het citeren van passages uit het Oude Testament die vervuld werden in de levensgeschiedenis van Jezus. Maar ook Marcus, Lucas, Johannes en Petrus in de eerste hoofdstukken van Handelingen dringen er evenzo op aan dat Jezus precies de oudtestamentische beschrijving van de Messias past. Paulus besteedde een groot deel van zijn bediening aan het uit de Hebreeuwse geschriften aantonen dat Jezus de beloofde Christus was, Handelingen 28 vers 23. Tenzij Jezus identiteit zou overeenkomen met de oudtestamentische beschrijving van hem, zou er geen goede reden zijn om te geloven dat zijn aanspraak op het messiaschap waar was. Het is daarom essentieel om te vragen of het Oude Testament op enige plek suggereert dat de Messias alleszins gelijk God zou zijn. Een tweede ongeschapen wezen met een eeuwig bestaan in de hemel die deze verliet om mens te worden. Als het niet iets als dit zegt, en laten we daarbij onthouden dat het Oude Testament zich zelfs met minutieuze details over de komende Messias bezighoudt, zullen de beweringen van een ieder die zegt dat Jezus zowel Messias als ook een ongeschapen tweede eeuwige persoon van de Godheid is, die aanspraak zou maken op de titel God, in de volle betekenis wantrouwig behandeld moeten worden. Welk portret van de Messias schilderen de Hebreeuwse geschriften? Wanneer christenen Jezus aanspraak op zijn messiaschap zoeken te onderbouwen, citeren ze graag Deuteronomium 18 vers 18. Een profeet zal ik hun verwekken uit het midden van hun broederen, zoals gij zijt. Ik zal mijn woorden in zijn mond leggen en hij zal alles tot hen zeggen wat ik hem gebied. Zowel Petrus, Handelingen 3 vers 22, en Stefanus, Handelingen 37, gebruikten deze primaire tekst om aan te tonen dat Jezus waarlijk de profeet was. Johannes 6 vers 14. Wiens oorsprong een Israëlisch gezin zou zijn en wiens taak soortgelijk was aan die van Mozes. Met Jezus wekte God de Messias op, de lang beloofde goddelijke woordvoerder, de verlosser van Israël en de wereld. In Petrus' woorden: God heeft in de eerste plaats voor u zijn knecht doen opstaan en hem tot u gezonden om u te zegenen door een ieder uwer af te brengen van zijn boosheden. Handelingen 3, vers 26. Andere klassieke messiaanse teksten beloofden: een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. Jesaja 9, vers 6. Het zaad van een vrouw. Genesis 3, vers 15. Een afstammeling van Abraham. Galaten 3, vers 16. En een afstammeling van Davids koninklijk huis. 2 Samuel 7, vers 14 tot 16. In Jesaja 11, vers 1. Hij zou een leidsman zijn, geboren te Bethlehem. Micha 5, vers 2. En Matthäus 2, vers 6. Van zijn meerdere titels zou één zijn, sterke God, en een ander, eeuwige vader. Jesaja 9, vers 6. Het is deze ene tekst in Jesaja 9, 6, die Messias in een categorie van niet geschapen wezens zou kunnen lijken te plaatsen. Maar dit zou natuurlijk een crisis voor het monotheïsme teweeg brengen. Toch zal de fijngevoelige lezer van de schrift zich ervan bewust zijn dat een enkele tekst niet mag worden toegestaan, de oudtestamentische aandrang dat slechts één persoon waarachter God is, omver te werpen. Het mag niet worden vergeten dat de Joden de woorden God zijn toevertrouwd. Van hen dacht niemand dat een goddelijke titel voor de Messiaanse koning betekende dat hij lid was van een eeuwige godheid, die nu plotseling en op mysterieuze wijze uit twee personen zou bestaan. Tegenstrijdig met al het erfgoed waar Israël voor stond. De machtige God van Jesaja 9 vers 6 wordt bepaald door het toonaangevend Hebreeuws woordenboek als goddelijke held. De goddelijke majesteit reflecterend. Dezelfde autoriteit constateert dat het woord God dat door Jesaja gebruikt wordt, elders in de schrift wordt gebruikt voor mannen met macht en rang, als ook voor engelen. Wat eeuwige vader betreft, deze titel werd door de Joden begrepen als vader van de toekomende eeuw. Het werd algemeen erkend dat een menselijk figuur vader voor de inwoners van Juda en Jeruzalem kon zijn. Jesaja 22 vers 21. In Psalm 45 wordt de ideale Messiaanse koning aangesproken als God. Maar het is niet in het minst nodig om aan te nemen dat daarmee het Joods monotheïsme aangetast is. Het woord, in dit geval Elohim, is niet alleen van toepassing geweest op de ene God, maar ook op de goddelijke vertegenwoordigers op heilige plaatsen of hen die goddelijke majesteit en macht afspiegelen. Lexicon op de Old Testament van Brown, Driver en Briggs. De psalmist en schrijver aan de Hebreeën die hem citeerde, Hebreeën 1 vers 8, waren zich bewust van een toegelegd gebruik van het woord God om de Messiaanse koning te beschrijven en voegden er behendig aan toe dat de God van Messias hem zijn koninklijke privileges had toegekend. Psalm 45 vers 7. Zelfs de veel geciteerde tekst in Micha 5 vers 2 over de oorsprong van de Messias noopt niet tot enige vorm van letterlijk eeuwig voorbestaan. In hetzelfde boek dateert een soortgelijke uitdrukking de beloften die aan Jacob zijn gemaakt, als van oude dagen af, Micha 7 vers 20. De beloften van de Messias waren toch zeker op een vroeg moment in de geschiedenis aan de mens gegeven. In Genesis 3 vers 15, Genesis 49 vers 10 en Numeri 24 vers 17 tot 19. Wanneer we het onderwerp van Jezus Messiaschap benaderen, zoals Jezus en zijn apostelen zelf deden, vinden we niets in de oudtestamentische voorspelling over de Christus wat suggereert dat een eeuwig onsterfelijk wezen een mens en een beloofde koning van Israël zou worden. Die koning zou geboren worden in Israël, een afstammeling zijn van David en door een maagd ontvangen worden. 2 Samuel 7 vers 13 tot 16, Jesaja 7 vers 14 en Matthäus 1 vers 23. En zo gebeurde het dat tijdens het bewind van keizer Augustus de Messias op het toneel verscheen.